Goedemorgen en welkom bij de tweede aflevering van dit seizoen van Radio Kamataru. Inmiddels zijn we twee oefenwedstrijden tegen FC Volendam en KV Mechelen verder. Is er met Shidera Eyuke een nieuwe aanwinst gepresenteerd en wordt de gewenste formatie van trainer Johnny Jansen steeds een beetje duidelijker. Ik ben Marcel Koppers en vandaag ga ik weer samen met vier gasten de afgelopen week doornemen. We beginnen met de vaste sidekicks. Redmer Wijnsma.
Goedemiddag, morgen. Ja, dag allemaal.
En terug van weg geweest, Frank Beenen.
Ja, fit. Goedenavond.
Naast hen zitten twee gasten die jullie nog kennen van het afgelopen seizoen. Dat is allereerst Hielke Biemond.
Ja, goedemorgen.
En Marnix Erika, welkom.
Goedemorgen ook. Ook leuk inderdaad om weer aan te schuiven in het nieuwe seizoen.
Zijn we helemaal klaar voor?
Zeker.
Ja, natuurlijk.
Dan stel ik voor dat wij direct maar beginnen met het nieuws van vandaag. De nieuwe aanwinst uit Noorwegen overgekomen, de Nigeriaanse vleugelaanvaller Shidera Chidi Eyuke. We hebben een Scandinavië-expert in ons midden, Marnix. Je hebt een halfjaartje in Zweden gezeten. Wat kun jij vertellen over Chidi Eyuke?
Ja, ik heb me wel meer op de Zweedse competitie gericht, maar ik heb me voor vandaag toch ook een beetje in Eyuke verdiept. Nou ja, hij komt over dus uit de Noorse competitie en... Gerry Hamstra is natuurlijk heel positief over hem. Een speler waarvoor we naar het stadion komen. Hij is rechtsbenig en linksbuiten. En ik denk dat de meeste mensen ook wel de filmpjes van hem hebben gezien. Die onder andere op VN online stonden. Waarin je ook echt kan zien dat het een technisch vaardige en snelle linksbuiten is. En laten we inderdaad ook echt hopen dat hij zo'n speler is waarvoor iedereen weer naar het stadion komt. Wat je wel met name ziet is dat hij in Noorwegen meer scoort dan assists geeft. Met de 13 goals en 3 assists daar in de competitie in de afgelopen 3 jaar. Maar laten we hopen dat hij in Heerenveen hetzelfde kan laten zien. En natuurlijk hopen we op veel meer. En dat hij ook bijvoorbeeld Jens Odgaard in stelling kan brengen.
Mag ik dan de Scandinavië-expert meteen een vraag stellen dat ik me afvroeg? Want toen ik die presentatie zag, schoot me te binnen een mooie opmerking laatst van Morten Torsby in de VI. Die zei van Heerenveen heeft in het buitenland is het nog een veel grotere club eigenlijk dan momenteel in Nederland. Denk jij dat dat de reden is dat dit soort spelers nog voor ons kiezen of ligt er iets anders aan ten grondslag?
Ik denk dat Morten daar zeker gelijk in heeft. Maar ik denk wat Eyuke zelf ook aangaf, of wat te lezen viel, dat bijvoorbeeld de kans dat hij eerst naar Lazio zou kunnen gaan, maar dat hij daar niet echt de garantie op een basisplek had. En dat nogal wellicht wat negatief inzag. En dat hetzelfde ook geldt voor Besiktas, die afgelopen week kwam. En dat hij toch weet op basis van de ervaringen die spelers uit Scandinavië bij Heerenveen hebben. En als je dat dan vergelijkt met grotere clubs, ja, dan heeft hij natuurlijk veel meer kans om te gaan spelen in Heerenveen. Dus het lijkt me in die zin een hele verstandige jongen, die gewoon nadenkt over zijn carrière en dat daadwerkelijk plant. Dus dat kunnen we denk ik alleen maar toejuichen. Weet je, ze zeggen wel dat er zit er een goede kop op, maar volgens mij als je zo de eerste indrukken van Eyuke ziet en hoort, dan denk ik dat ook wel een jongen is waar een goede kop op zit.
Lazio is ook niet een hele fijne club voor donkere jongens, heb ik al eens begrepen.
Nee, dat klopt. Met de Curva Zoet.
Ja.
Ook dat niet. En, en er gaat ook wel heel veel talent verloren inderdaad. Ook gewoon inderdaad door te grote stap in één keer te maken naar zo'n nieuwe club. Dus wat dat betreft hoop ik dat het een nieuw pareltje wordt dan. En dat het niet te optimistisch zijn nu.
Nee, ik zag zo net nog even een foto voorbij komen van hem. En dan zie je ook echt dat hij die sokken gewoon bijna op zijn schoenen heeft zitten. Een beetje zoals Acai die ook voetbalde. Ja. En ook die interviews die had echt zo'n guitige blik in de ogen. Gewoon echt gewoon iemand die gewoon plezier wil maken.
Ja. Ik vond het wel interessant in het interview met Heerenveen TV. Werd hem gevraagd naar het dorp Heerenveen. En toen zei hij dat hij wel een goede eerste indruk had. En dat hij hoopte dat er more exciting things zouden gebeuren in Heerenveen. Dus ik hoop dat we die verwachting een beetje kunnen temperen.
Moeders, hou je dochters binnen.
Ja. Over 11,5 maand is de Night of the Koemarkt weer. Dan, er is wel iets om eruit te kijken voor.
Hey, maar hij wordt trouwens niet de duurste speler die we ooit van Vålerenga gekocht hebben. Hè? Weten jullie wie we verder daar vandaan hebben gehaald die meer gekost heeft dan Eyuke?
Kan er maar eentje zijn, hè, denk ik.
Nou.
Greentime.
Nou, dat klopt. Ja.
Kijk, daar spreekt de ware expert. Die te weinig aan het woord komt blijven.
Ik weet niet hoeveel die gekost heeft. 3,5?
2,2 kon ik vinden.
Ah, oké.
Ik smul van die beelden op YouTube. Dat lijkt me een fantastische aankoop. Maar waren jullie ook verrast over dat er weer een speler kwam buiten de Europese Unie? Terwijl een paar maanden terug toch nog wel werd gezegd, dat moeten we misschien wel niet meer doen.
Ja, ja, nou, dat werd zeker gezegd een paar maanden terug. Ja. Dat is wel opvallend. Is er geen... Ik ken deze situatie niet goed genoeg, maar hij heeft een paar jaar in Noorwegen gespeeld. Maar dat maakt hem niet minder buiten EU dan...
Nee. Hamstra heeft daar wel bij Leeuw de Courant al op gereageerd. En die heeft gezegd van ja, dat is natuurlijk wel iets waar ze naar gekeken hebben, naar het salaris. Want hij moet volgens mij sowieso 411.000 euro gaan verdienen komende seizoenen. Maar ze hebben ook gekeken naar andere spelers. En die moeten natuurlijk ook een salaris verdienen en een transfersom voor betaald worden. En blijkbaar willen ze het risico wel nemen. Ja. Dus blijkbaar hebben ze heel veel vertrouwen in hem. En dat zal moeten blijken.
Als je die beelden van hem ziet, hè, tel je zegeningen, dat we zo'n jongen misschien hebben binnen kunnen halen.
Ik vind het vooral leuk dat het een publiekspeler lijkt te worden. Dat vind ik leuk. Dat is toch een beetje wat we gemist hebben. Dat elan, wat die schwung die we terug willen zien. En ik hoop dat hij dat wat kan brengen.
Ik heb zaterdag Mitchell van Bergen gezien. Die is ook aardig bezig hoor. Dus wat dat betreft, dan krijg je dan twee leuke vleugels.
Hij straalt er plezier uit. Dat is wel heel wat anders dan zo'n Sam Larsson die we daar links hadden lopen bijvoorbeeld.
Ja. Die Heidovic. Ja.
Met Johnson straalde ook niet zoveel plezier uit op de een of andere manier. Nee. Ja, nou, maar hij heeft nog geen minuut gespeeld, dus laten we nog even
breken af. Ja, we hebben ook ooit gedacht met Igor Djuric dat we een fantastische wereldtop hadden binnengehaald.
Ja, maar toen
zie je basis van YouTube beelden.
Nou, ja. Laten we niet weer dezelfde fout maken. Maar we gaan het zien. Er is ook een commentator van Eurosport die hem bovenaan het lijstje zette met de beste aanvallers van de Noorse competitie.
Ja.
Terwijl hij niet eens de meeste goals had gemaakt, maar zei ik kan niet anders dan hem op nummer 1 te zetten.
Dat zegt eerlijk gezegd meer dan dat YouTube-filmpje, want dat kun je bij bijna elke voetballer wel, hoewel dit er wel uitzag, maar er is altijd wel een leuke actie te vinden natuurlijk. Dat is...
Ja, maar die ene actie, dat hij niet op een gegeven moment eventjes de bal nog even met de voet over de bal heen gaat, dat gaat wel iets Azaïdisch, toch? Of ja. Dat was toch wel... die heb ik al meerdere keren even bekeken.
Ja.
Ik denk dat de voortekenen hartstikke positief zijn, ook hoe Hamstra het gedaan heeft. En laten we hopen dat het dan ook daadwerkelijk weer een keer in zijn voordeel uitpakt.
En Gerry was niet bij de presentatie, hè? Dus die was alweer druk op weg naar de volgende volgens mij. Ja. Want Kees zelf zat te schijnen met nieuwe aanwezig.
Is hij nu ook interim technisch manager dan?
Nou, dat weet ik niet. Maar goed, er moet natuurlijk iemand hem presenteren. Maar Gerry was er niet. Dat vond ik redelijk opvallend voor een grote aankoop van Heerenveen.
Ja, misschien was je ook wel gewoon ziek. Dat kan ook.
Hij moest voor 6 thuis zijn. Dat kan natuurlijk ook.
Ik begreep dat er vanavond in Noorwegen gevoetbald werd. Bij Stabæk, daar is volgens mij Hamstra al vaker geweest. Dus geen idee of hij er vanavond zit hoor. Maar dat zou natuurlijk een reden kunnen zijn. Maar goed, dan gaan wij nog maar even terug naar afgelopen zaterdag. En dan vooral de zaterdagavond. Want in de middag speelde een verjongd elftal tegen FC Volendam en verloor met 1-4. Maar s'avonds kwam het beoogde eerste elftal in actie tegen KV Mechelen. Er werd een 2-2 gelijkspel. Hielke, jij was bij de wedstrijd aanwezig.
Ja.
Wat waren jouw bevindingen?
Best wel optimistisch was ik eigenlijk wel. Want een jaar geleden was ik ook in Langenswaag. Toen speelden we daar tegen Twente. Werkelijk dramatische wedstrijd echt. En dat was de voorbode voor een nog veel dramatischere serie in de voorbereiding. Voor wat dat zegt natuurlijk. Want we wonnen wel de eerste competitiewedstrijd. Maar je zag in ieder geval nu wel meer waar ze mee bezig waren. En het meest hoopgevende punt vond ik eerlijk gezegd onze nieuwe spits. Die zag ik dus nu voor het eerst in actie. Odkaart. Tegen een serieuze tegenstander. En daar liet hij het wel zien wat we tot nu toe aan optimisme over hem hebben gehoord in de potjes tegen de amateurs. Het was gewoon, ik vond het een beetje een kruising tussen Lammers en Oet. Een beetje dat voetenwerk van Lammers en dat heel erg het toreninstinct van Oet. Want als je zag hoe hij die twee doelpunten maakte, dat was wel echt... Ja, die achterwaartse kopbal in de kruising en dat hakje.
Hij kan wel koppen, hè?
Ja, dan heb je wel gevoel waar het doel staat. Lang en echt bezig. En de eerste indruk was erg goed. En Mitchell van Bergen, wat ik zei, vond ik echt goed bezig. Ik vond wel, het was zeker niet alleen maar positief. Want je zag ook wel weer echt een beetje de pijnpunten van vorig seizoen terug. Die defensieve kwetsbaarheid bij standaard situaties zag je weer heel erg terug, vond ik. En bij sowieso achterin hield het allemaal niet over. En aan het einde van de wedstrijd ook weer. Hè? Dat de ene naar de andere kant van het Mechelen. Want het was heel opvallend. De hele tweede helft bijna niks weggegeven. En dan aan het eind wankelde het weer. Dat hebben we natuurlijk vorig seizoen ook heel vaak gezien. Dus ik ben wel benieuwd wat Jansen daaraan gaat doen. Want we kunnen natuurlijk wel een hele slootleuke aanvallers invliegen. Maar moet nu maar eens ook achterin beginnen, vind ik eigenlijk. Want...
Hoe was Riestra achter Odgaard?
Nou, naast. Hij speelde echt bijna tegenaan. En dat lijkt me niet echt zijn kwaliteit. Want hij kwam niet veel aan de bal en ook niet te veel in het spel voor. En je zag op een gegeven moment in de tweede helft een keer dat hij wel in de bal kwam. Dus vanuit het middenveld. Dat werkte wel. Dus ik heb het idee dat als die optie als met hem als nummer 10, dat het niet gaat worden. En dan stond Jordi Bruin op de linksbuiten. Nou, dat was natuurlijk helemaal niks. Maar dat, met die middenvelders gaat hij denk ik nog wel schuiven. Want dit vond ik met Fai Kongelo in de eerste helft. Dat gaf ook niet echt veel dynamiek aanvallend. Dus daar is hij denk ik nog niet
over. Ik begreep ook dat ze vooral zonder bal heel veel hadden getraind.
Oh.
Uit de woorden van Johnny Jansen, ja. Als ik het goed zeg. En hoe vond je de verdediging staan?
Nou ja, wat ik zeg, ze gaven ook weer niet zoveel weg. Maar wat er dan, die tegengoals zagen er wel weer echt zo simpel uit als we vorig seizoen. Waar je vorig seizoen echt helemaal gek van werd. Van die simpele balletjes. Die er zo'n lullig terugkopballetje van Woudenberg dan in de voeten. En hij was de enige niet hoor. Maar allemaal dat je denkt, dat is een beetje slemielig allemaal zag het eruit. En aan het einde ging het dus behoorlijk wankelen. Dus ik heb het idee dat die verdediging op het middenveld gaat beginnen. Met het daar goed neerzet. Met wellicht Fijk of Rienstra of Kongelo misschien. Maar en dan ook nog gewoon wat meer kwaliteit achter in die achterste linie brengen. Want die is gewoon echt niet goed genoeg momenteel.
Was er niets eigenlijk de hand van Jansen zichtbaar? Is er iets wat je aan de hand van zijn wedstrijd kan zeggen van dat is in ieder geval anders ten opzichte van vorig jaar of andere jaren?
Nou, ik vond vorig jaar heel vaak heel voorspelbaar, heel statisch, een beetje een ouderwetse voetbal. Makkelijk te verdedigen, zeg maar. En nu zag je wel wat meer dynamiek, want zeker in die sterke fases van Heerenveen. Weet je wel, met opkomende vleugels en Van Bergen die diep gaat. En ik vond dat wel, was wat ik er het meest in zag. Maar...
Moet Kongelo veel opkomen?
Nou, ja, ik weet niet of het wel opdracht is, maar hij speelde dan de eerste helft met Fijk. En dat kwam nog niet echt uit de verf. Dus ik vind het lastig om een beeld van die jongen te krijgen. Want als hij speelt iedere keer, lijkt het wel op een andere positie als hij meedoet. Hij is wel heel enthousiast, maar...
Ja, maar dat zijn wij ook.
Ja, iedereen is enthousiast.
Het is een beetje kleurloos of zo. Ik weet niet wat je zegt. Ik weet ook nooit precies wat ik van hem moet vinden.
Nee, want
Jordi
Bruin ging op een gegeven moment een beetje op middenveld spelen. Mocht hij eindelijk van die linkerflank af naar het middenveld. En daar zag hij meteen, die gaat schieten, weet je wel. En goed afstandsschot. En daar zie je meteen een jongen die er beter in zit, voor mijn gevoel. En dus die zou ik altijd spelen. Op de linksbuiten uiteraard. Maar goed, dat was een noodgreep.
Wat voor indruk maakt die nieuwe jongen, Fijke, die derde
dienst? Ja, die was nog wat flats. Maar misschien is dat ook wat onwennigheid nog. Ook niet slecht hoor. Ik bedoel, hij heeft geen op zich fouten gemaakt of zo. Maar die moet echt zijn draai nog een beetje vinden, heb ik het idee. Maar dat is ook wel... misschien dat het op de positie van Schaars wel wat kan zijn.
Dan gaan wij door naar de transfergeruchten. Zo zullen we vandaag ook gemerkt hebben, is de transfermarkt nog steeds open. We hebben een aantal geruchten gezien de afgelopen week. Vandaag kwam daar Vitesse-spits Thomas Buitink bij. Als eventuele versterking. Volgens mij staat hij nu na Matas, Grot en... Darvalou, nu vierde op het lijstje in Arnhem. Dus wie weet is het wat? Wat denk jij, Frank?
Ja, dat is een hele goede spits. Hij heeft vorig jaar volgens mij zijn debuut gemaakt bij Vitesse. Maar goed, hij had ook een contract tot 2022. Dat had Van Bergen ook trouwens. Maar als ik de reacties een beetje op social media lees onder Vitesse supporters, zou ik niet dat onbegrijpelijk vinden.
Als ze hem laten gaan, bedoel je?
Dat ze hem laten gaan, ja.
Ja, want hij kon ook naar grote clubs, toch? Vorig jaar en de jaren daarvoor.
Ja, ik kan me ook heel erg goed voorstellen dat ze bij Vitesse zich wel achter de oren klappen van goh, die Van Berg die is even opgebloeid, die is weggegaan ten koste van Berens. Mm. Nou, die heeft er vervolgens niks meer laten zien daar. Dat ze, denk ik, heel voorzichtig zijn om die fout weer te maken.
Ja. Nou, Hamstra kent die jongen denk ik wel nog uit de tijd dat hij daar hoofdjeugdopleiding was.
Ja.
Dus dat zijn natuurlijk wel goede connecties in die zin.
Hij heeft in juli 2018 volgens mij zijn contract verlengd. Dus voor een aantal jaren. Dus het zou me op zich ook wel heel gek zijn als hij dat hij hierheen komt. Nope. Aan de andere kant vind ik wel dat we een spits moeten halen die... dit type spits. Een jonge spits die we kunnen gaan vormen. En niet nog een huurspits achterop gaat.
Nee. Ik heb zelf alleen het gevoel bij Buitink altijd een beetje dat het niet een hele technische speler is. En wel een heel ander type spits dan bijvoorbeeld Lammers of hoe Odgaard nu naar voren komt.
Type Hornkamp?
Ja, weet niet. Ik heb altijd een beetje een Houten Klaas gevoel bij Buitink. Maar ja, hij heeft ook bijvoorbeeld op zijn 14e zijn debuut al gemaakt in Jong Vitesse. Dus ze zullen zeker wat in hem zien. Maar het is wel echt een ander type spits dan wat we gewend zijn, denk ik.
Ja, maar dat was Finn Bogason bijvoorbeeld ook. En dat was ook geen doorsnee Heerenveenspits. En die heeft er toch wel redelijk wat ingeprikt. Dus ja, misschien is dit juist wel iets wat we nodig hebben.
Even een andere naam dan. Cameron Borthwick Jackson, Manchester United.
Dat kan Red maar alles al vertellen.
Ja. Over de club Manchester United kan ik je wel wat vertellen. Daar heeft deze jongen gespeeld. Namelijk, nee, al een tijdje terug dat hij daar gespeeld heeft, hè. Ik weet hem niet, maar ik heb wat foto's gezien. Maar op het moment dat je een speler van Manchester United kan halen, hij speelt daar niet voor niets, dus er zal heus wel wat kunnen. En als je dan zegt van, hé, je mag het een weekje bij ons komen laten zien of je goed genoeg bent, daar is niks mis mee. En als je dan na 5 dagen genoeg gezien hebt en je zet hem op vliegtuig terug, prima. En misschien kan die wel wat, dus zou het een goede aanvulling zijn.
Ik heb Shea Facy ook nog steeds in mijn hoofd. Die kwam ook van Manchester City. Dus wat dat betreft, dat noemde Sander IJsing ook bij ons in de groepsapp. Die zei van, is het niet verstandiger om gewoon een ervaren verdediger uit de eerste divisie te halen? Een beetje een Mark Hegeman of Gerry Koning. Dus meer ervaring, minder risico.
Komt hij nog?
Ongetwijfeld.
Oh. Ja, het is voor de jonge jongens natuurlijk een hele stap als je gewoon verhuurd wordt. Ook naar het buitenland. Dan zit je daar, dan kom je bij Heerenveen en... Ik heb toch het idee dat Engels voetbal heel anders is als Nederlands voetbal.
Ja. Vaak worden ze dan eerst bij zo'n troosteloze League One club ergens voor hun gevoel troosteloos dan gestald.
Scunthorpe.
Ja, Scunthorpe of Doncaster, Rovers en dat soort clubs. Wel prachtige clubs natuurlijk. Maar dan denken ze al van, nou, dit gaat niet goed. En dan moet je het in de Eredivisie gaan laten zien. Ja, dat is natuurlijk...
Nou, ik vind dat na Wout Faas en Shea Facy met jonge jongens dat dan talenten waren bij hun eigen clubs... Dat je dat misschien wel een beetje afgeleerd moet zijn.
Dit is wel een jongen. Ik geloof een wedstrijd of 10 in het eerste gespeeld. Ik kan me ook wel herinneren als vaste Match of the Day-kijker dat hij wel eens meedeed. Met een opvallende naam, vond ik dat. Maar dus het is wel iemand die er al heeft gespeeld. Dat is wel wat anders dan vaak die jongens die in die enorme brei van contractspelers op een gegeven moment dat ze zelfs niet meer weten dat ze zonder contract hebben staan, denk ik vaak. Dan moeten we nog wat mee. Deze heeft wel iets meer laten zien, kunnen we zeggen, in zijn voordeel. Nou. Dus wie weet.
Over Wout Faas gesproken. Er wordt nu opnieuw gesproken over een verdediger van Anderlecht. Dat is eentje die werd ook bij Heerenveen aangeboden. Die gaat nu naar RKC. Maar jullie weten ook niks meer, hè, dan dat, lijkt mij.
Nee.
We waren ook op zoek naar een routinier, toch? Is dat dan zoeken we een middenvelder of daar toch ook meer een verdediger?
Wat ik begrepen heb, inderdaad, zoeken ze wel echt een opvolger voor Schaars. Dus echt een verdedigende middenvelder met ervaring, inderdaad.
Nou ja, Sander de Vries van de Leeuwarderkamp, dat is een beetje de scoopman op het moment. Hè? Die heeft het wel aardig bij het rechte eind. Vind ik mooi, vind ik knap.
Ja. Ja, leuk.
Wij hadden het vorige week toch ook over die ervaren man. Daar hebben we nu een week over na kunnen denken. Hebben we al iemand bedacht die dat zou kunnen zijn? Ik niet. Ik begin vast. Ik niet.
Ik zag laatst beelden van Jaap Stam bij een testimonial van Messi.
Met die vliegende tackle.
Die was nog steeds niet bang. Dus nee, ik zou het echt niet weten, jongens. Er zijn
bijna geen ervaren spelers in Nederland meer. Dus.
Nou, wat betreft middenvelden dacht ik misschien nog aan Marcus Rochten is het voor mij een Zweed. Ik weet niet hoe je dat uitspreekt. Marnix, jij weet dat misschien beter.
Ik weet niet hoe je het schrijft, maar anders zou ik een poging voor je doen.
Voor mij is hij nu transfervrij. Maar goed, dat zal Gerry ongetwijfeld beter weten. Zullen wij maar door naar de korte hoek?
Ja, laten we eens lekker in de korte hoek gaan zitten.
Klinkt als een ja. Goed. Ja. Een vraag van De Seek. Is het halen van Ejuke, die zo'n 2 miljoen euro kost en minimaal 4 ton moet verdienen, een verantwoorde gok in de huidige financiële situatie?
Nou, ik hoop ten eerste dat het niet een gok is. Een gok gaat wel heel ver. Wat Hamstra erover zei, is dat goede spelers kosten gewoon geld. En dit is een diepte-investering. Nou ja, hij zal weten waar hij over praat. Ze hebben hem maanden gevolgd en ze hebben twee grotere clubs dan wij afgetroefd. Dat klinkt als een verantwoorde gok. Maar ja, daar kunnen we pas over een paar maanden enigszins fatsoenlijk over oordelen, denk ik.
Goed, dankjewel. Hielke, Ja. Hoe gaat het met het jubileumboek?
Ja, ik durfde er zelf niet meer over te beginnen na mijn schaamteloze promotiepraatje van de vorige keer dat ik te gast was. Maar,
we gaan even naar de boodschappen.
Ja, dus ik zal het heel kort houden deze keer. Het gaat prima. En het is natuurlijk zomertijd, dus ze zijn bij de club nu druk bezig met alle transfers. Maar ik verwacht dat er binnenkort wel ook duidelijk gaat worden hoe en wat het met de voorverkoop en dat soort zaken gaat. Maar ondertussen wordt er op de achtergrond druk doorgewerkt. En richting onze 100ste verjaardag. Want dan gaat het allemaal gebeuren natuurlijk. Dat wordt een feest dat jaar. Meestal zijn 100-jarige jubilea garantie voor drama. Maar wij gaan er een geweldig jaar van maken. Dat kan niet missen. Dus het wordt hartstikke mooi. Dat weet ik nu al. Maar tot zover de reclame. We zijn terug.
Maar waar ben je onlangs nog geweest? Heb je nog oudspelers, bestuurders bezocht? Of?
Nee, in de zomertijd ligt dat toch wat stil. Maar ik ga weer druk aan de gang. Dus er komen nog mooie hoofdstukken aan. Ik ben nog op zoek naar Daniel Panjic. Dus ik hoop dat hij een mooie club vindt. Dan gaan we er natuurlijk heen. Dan moet ik natuurlijk op kosten van de zaak.
Die heeft getekend op Cyprus.
Oh,
maar een tweede of derde divisieclub of zo. Dus blijkbaar bevalt het hem daar goed.
Nou, dan moeten we erheen. Ik hoor het al.
Goed. Je had wel een prachtige foto trouwens gepost op Twitter van twee clubiconen.
Ja, hè?
Met twee jonge jochies. Dat ontroerde mij wel.
Ja, dat was leuk. Want die vader zei volgens mij, of die jongen zelf, van kijk, er zit Foppen. Op een stoeltje voor ons. Ik zal het even voor de mensen die dat niet hebben gezien. Riemer en Foppen kwamen op een stoeltje voor ons zitten langs de lijn tegen KV Mechelen om de wedstrijd te bekijken. Maar twee jongetjes die gingen erheen met hun shirtje voor een handtekening. En ze gingen natuurlijk uiteraard naar Foppen toe, want die kenden ze nog. En toen zei er iemand langs de kant van, ja, maar vergeet deze meneer niet. En dat ging over Riemer. En dus toen kwam dat jongetje naar Riemer toe. U mag ook hoor, meneer, zei hij. Ja. Ja. Ook een handtekening van hem. Ja, dat deed me wel deugd, ja. Dat was,
ja, prachtig.
Dat zij daar als supporter zitten, is toch altijd leuk om te zien. En ze zitten lekker te aan te moedigen en een beetje te mopperen. Maar goed, dat mag ook natuurlijk. Want dat doen wij ook. Dus dat zijn echte supporters.
Maar niks. Moet je een speler van Manchester United, in dit geval Bortwick Jackson, gewoon niet gelijk een contract aanbieden?
Nee. En wat ik ook net al eigenlijk wou zeggen bij deze jongen. Hij is gehuurd geweest aan Leeds United, Wolverhampton. En toen afgelopen seizoen aan Scunthorpe. Dus ik zie toch een beetje het verval steeds verder inzetten. Dus ik denk dat het alleen maar goed is dat ze me op proef laten komen. En kunnen kijken hoe goed hij daadwerkelijk kan voetballen.
Frank, wat kun jij in een halve minuut vertellen over Emmanuel Ebiede?
Tijd gaat in, Frank.
Emmanuel Ebiede was een geweldige voetballer. Alleen met een verrekte slechte mentaliteit. Foppen die heeft hem nog, hij was analfabeet. Foppen heeft hem nog leren lezen en schrijven, waardoor hij zijn autorijexamen kon halen. Maar hij was in principe, zou het een tandem moest het worden gaan worden met Van Nistelrooy. Hij had een geweldige steekpaas in de benen, maar hij zat meer in het nachtleven dan op het voetbalveld. Dat was doodzonde.
En die anekdote over die hond?
Vertel even over die hond.
Hij had twee honden. Hij had twee van die dobermans, van die grote honden. En hij was hetzelfde hele dag weg. Maar die honden die had hij dan in een kooi of zolder. Die scheten de hele bende honden daar in het huis. Hoekstramaker, die denkt dat hij nog wel een nachtmerries van heeft. Toen ze moesten schoonmaken. Maar dat was een bende in het huis. Het was s'nachts een komen en gaan van vermoedelijk prostituees. Laat ik het maar zo zeggen. Dus het was een bijzonder persoon.
In de biografie van Foppen zegt, ik weet niet of je dat gelezen hebt, van ik wou dat ik vaker naar meneer Foppen had geluisterd.
Ja. Hij schijnt nog wel eens een paar jaar later nog gebeld te hebben of hij alsjeblieft mocht terugkomen, want hij zat toch wel zo diep op een gegeven moment weer.
Ja, het is wel triest, hè, dat soort dingen. Dan denk je van die jongens die kunnen goed voetballen, maar er komt toch wel meer bij kijken.
Hij kon echt wel voetballen.
Goed. Ja. Maar niks. Heb jij tijdens je studie in Zweden nog wat talentjes ontdekt voor de club?
Nee, te weinig. Ik moet zeggen, ik ben ook naar wedstrijden in de Zweedse competitie geweest. Maar het niveau viel me erg tegen. En ik heb weinig zien lopen waarvan ik dacht dat bij ons wat toe kan voegen.
Een Haaklund heb je nog gezien, geloof ik?
Ja, die heb ik inderdaad gezien. Die begon helaas op de bank toen ik hem zag spelen. Maar ja, dat is een beetje de grote man nu bij Sirius IK, waar ik in de buurt woonde. Nou ja. Goed, hij is daar nu spits. Dus al heel anders dan verdediger middenvelder bij ons. Dus nou, dan weet je, denk ik, al wel een beetje genoeg.
Had u nog een touwtje in zijn haar?
Ja.
Zo mooi, want ik had nog twee vragen hier staan voor Frank en voor Hielke. Maar ik zie dat ik die al eerder had opgeschreven. Dus gaan we lekker door naar de wedstrijd van het komende weekend tegen de FC St. Pauli. Denk op papier een redelijk vergelijkbare tegenstander qua sterkte. Ik weet niet. Ik weet niet of een van jullie erheen gaat komende zaterdag en verwachtingen durft te delen.
Ja, ik denk toch echt dat die Duitse ploeg over het algemeen St. Pauli een sterker elftal is als ze erbij hebben, hoor. Ze spelen voor mij de tweede Bundesliga, zeg ik dat goed? Ja. Dat is een behoorlijk sterke competitie. Ik denk dat we daar ons niet in moeten vergissen.
Dat is toch prima. Dat is ook wat we willen, zo'n soort tegenstander.
Ja, nee, juist. Je moet ook, daar kan je meten, daar kan je beter van worden. Maar ik denk dat het echt een zware dobber wordt.
Gelukkig doet Veerman nog niet mee, toch? Dat scheelt weer.
Nee, dat klopt. Die is nog revaliderend, inderdaad. Ja. Maar Frank, wat zijn de sterke punten van St. Pauli? Op welke spelers moeten we gaan letten?
Nou ja, deze wil ik graag wel weer aan Redmond doorgeven. Die toch wel echt de internationale kenner is sinds Odgaard. En die kan echt heel veel over buitenlands voetbal vertellen. Ja. Nee, jongens, ik heb echt daadwerkelijk geen idee wat de kracht van St. Pauli is. Maar,
volgens mij het legioen daar, denk ik.
Ja,
de cultuur en de supporters, dat is hun kracht.
Ik begrijp ze
van God niet hoe ze voetballen.
Nee. Ik begrijp dat ze 500 kaarten hebben gekregen en die 500 zijn ook allemaal verkocht.
Nou, dus nu ben ik dichtbij natuurlijk. Ja, dus dat scheelt. Dat is een mooi tripje ook voor de Duitse vakantievierders. Maar goed, het maakt niet uit wat voor tegenstander het is. We moeten toch even gewoon tegen een redelijk sterke tegenstander kijken wat we zelf kunnen.
Ja,
absoluut. Ja.
Wat St. Pauli dan wel of niet kan, dat maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Daar ga ik ook niet op letten.
Maar we gaan het zaterdag zien.
Gaan jullie heen?
Ik ga zaterdag even proberen om erheen te gaan, ja. Het is 3 uur, geloof ik.
Ja. Maar goed, we gaan het zien. We kunnen het volgende week weer mooi gaan bespreken. Als het goed is, komt Gerry Hamstra langs. Dat is nog niet helemaal bevestigd, maar dat is wel het plan.
Ah, daar ben ik het net niet. Dat is jammer.
Nou, dan ben je er wel, toch?
Nou, ik ga mijn best doen.
Ja, de man die Opgaat heeft voorspeld, die moet toch wel met Gerry in gesprek.
Ja. Willen we toch wel met elkaar in contact brengen, natuurlijk.
Ik heb volgens mij nog wel een klein bedragje te goed op het Opgaard geheel.
Heren, dat was het weer voor vandaag. Ik dank jullie allemaal voor jullie komst in de studio. Maar niks. Hielke, Redma, Frank.
Graag gedaan.
Graag gedaan.
Redma, jij wilde nog iets zeggen, geloof ik?
Wilde ik nog iets zeggen?
Ja, over iets met reviews achterlaten zo.
Oh, dat wil ik altijd. Je had daar toch een jingle van opgenomen? De vorige keer?
Ja, maar die kan nog beter. Kan korter ook vooral.
Oké, nou, wij willen graag veel gevonden worden in alle mogelijke podcast-apps. Dus het is belangrijk dat mensen even een reviewtje van ons achterlaten. En even gaan raten, dat is belangrijk. Want dan weten we wat mensen van ons vinden, wat we kunnen verbeteren, wat we zo moeten houden. Dat is alleen maar leuk. Maak ons beter, help ons beter te worden. Laat even wat achter.
Helemaal top. Iedereen bedankt voor het luisteren en we spreken elkaar snel weer.
Joejoe!
Hoi hoi!
Nou, laat de Vriezer dan ook nog eentje maken. Dat zou toch aardig zijn? Ja hoor! Ha! Kamataru! Rodion Kamataru krijgt dan ook zijn afscheidscadeautje in de extra tijd.